Vandaag willen we een klein briefje behandelen. Een brief uit de Bijbelboek Openbaring. We lezen Openbaring 3, vers 1 tot 6. Als u een Bijbel bij zich heeft, kunt u dit gedeelte alvast opzoeken. Ja, en het boek Openbaring, dat is geschreven door de apostel Johannes. En hij was toen op zeer hoge leeftijd. Naar verwachting was hij al 90 plus. En hij was ook nog de enige van de 12 apostelen die nog in leven was. De andere 11 discipelen waren allemaal een marteldood gestorven. En Johannes was op dat moment op het eiland Patmos. Hij was verbannen omdat hij openlijk over Jezus getuigde. En dan zat hij alleen op een eiland. En wellicht ook met in zijn achterhoofd van nou, dit wordt misschien ook wel mijn einde hier op dit eiland. En wellicht sterf ik ook een marteldood, we weten het niet. Maar dan, ineens, heeft hij een geweldige, bijzondere ontmoeting met de Heer Jezus zelf. Dan krijgt hij een prachtig visioen. En dat is dus één grote openbaring. En daar ziet hij Jezus zoals hij ook werkelijk is. En ja, dan ziet hij Jezus zoals hij hem eigenlijk nog nooit heeft gezien. Nooit eerder heeft hij Jezus gezien met sneeuwwit haar, met vlammende ogen, een stem als een donderslag, een scherpe tong en rood gloeiende voeten. En het is zo indrukwekkend dat je Johannes op dat moment als dood voor de voeten van Jezus valt. En dan bemoedigt Jezus Johannes met zijn rechterhand en legt hem op Johannes. En dan zegt hij, wees niet bang. Want Jezus weet wat Johannes allemaal nog gaat zien. En dan is het heel menselijk, heel normaal om dan echt bang te zijn. En dan hoort Johannes dat hij op moet schrijven wat er nu is. Dat is hoofdstuk 1 tot en met 3. En wat er nog zal komen, dat is dan hoofdstuk 4 tot en met 22. In hoofdstuk 2 en 3 lezen we over de zeven gemeenten. De zeven gemeenten in Klein-Azië, dat ligt in het huidige West-Turkije. En lezen over zeven gemeenten in de situatie waarin zij zich toen bevonden. En er zijn ook heel veel Bijbeluitleggers die dan geloven dat die zeven gemeenten zeven tijdperken betekenen. Tijdperken in de geschiedenis. Efeze zou dan de eerste christengemeente vertegenwoordigen. Smyrna de tijd van Constantijn. Thyatira de tijd van de middeleeuwen. Sardis de reformatie. Philadelphia dan de wereldwijde zendingsbeweging. En tenslotte Laodicea dan onze tijd. En deze uitleg die lijkt wel aannemelijk, maar als je dieper inzoomt, ja, dan zie je toch echt wel dat het niet altijd opgaat. Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de gemeente Laodicea, die laatste gemeente, die zou dan onze tijd vertegenwoordigen. En daar staat dat die gemeente heel lauw is. En ja, dat klopt dan wel voor onze westerse kerk, maar absoluut niet voor de kerk in de derde wereld of in het oosten van de wereld. Dus ja, ik geloof echt dat de brieven aan de zeven gemeenten dus in de eerste plaats bedoeld zijn voor die zeven gemeenten zelf in hun tijd. Maar uiteraard hebben deze brieven ook ons wat te zeggen, in onze tijd. De Bijbel is en blijft verbazingwekkend actueel. Nou, en vandaag willen we dus kijken naar een van deze zeven gemeenten, namelijk de gemeente Sardes. Openbaring 3, vers 1 tot 6. En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardes, dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt sterven, want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief. En u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Maar u hebt ook in Sardes enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. Tot zover. Ja, en de preek voor vandaag die is verdeeld in drie punten. Punt 1 is de beschuldiging. Punt 2, de dringende oproep. En punt 3 is de belofte. Dus 1, de beschuldiging. 2, de dringende oproep. En 3, de belofte. Ja, dan beginnen we bij punt 1, de beschuldiging. Ja, deze brief van Jezus is de vijfde brief in een serie van 7 brieven. En deze is gericht aan de gemeente in Sardes. En net zoals de andere 6 gemeenten ligt deze dus in Klein-Azië, dat is het huidige West-Turkije. En Sardes was in die tijd de regionale hoofdstad. Het was dus het centrum van het gebied waar de gemeenten lagen. En in de hele Bijbel wordt Sardes maar 1 keer genoemd. En waar is dat? Ja, in ons gedeelte, in Openbaring 3, vers 1 tot 6. Dus ja, op grond van de Bijbel weten we niet heel veel van deze gemeente. Maar we weten wel ook uit overleveringen en andere bronnen wel wat meer over deze gemeente. En wat we sowieso ook weten is dat Sardes dus een hele pittige brief van Jezus ontving. En ja, dan vragen we af, hè, hoe zou dat dan 2000 jaar geleden gegaan zijn? Want al die 7 gemeenten die ontvingen het hele boek Openbaring. En ik kan me zo voorstellen dat een van de oudsten die brief dan ontvangt in de gemeente, die boekrol opent en dan gaat voorlezen. Hey, kijk broeders, een grote brief van Johannes. En kijk hier, Pergamum, de gemeente, die kennen we wel. Daar staat de troon van Satan. En kijk, de gemeente Thyatira wordt ook genoemd. Ja, daar hebben ze problemen met hoererij. Daar hebben wij gelukkig geen last van. Ah, kijk, Sardes, en nou zijn wij in de beurt. Nou, we zijn benieuwd wat Jezus over ons te melden heeft. En ja, onze gemeente zal Jezus vast wel een goede gemeente noemen, want we zijn echt een voorbeeldgemeente. Want onze daden zijn wijd en zijn bekend. En de voorlezer die zegt dan, u heeft de naam levend te zijn. Ja, dat klopt. Want we hebben een goede naam. En dan lezen ze verder. Maar dan blijft ineens even een paar seconden stil. En de leden in de gemeente die denken van, hey, waarom lees je niet verder? Maar degene die het voorleest, die weet al wat er gaat komen. Want er staat, maar u bent dood. En die voorlezer die heeft het al 3 keer gelezen. Van, gaat het echt over ons? Gaat het over Sardes? Ja, dat staat hier toch echt. Ai, ai, ai. Ja, en snel wordt er dan al druk gediscussieerd. Hoe kan dit? Wat is er aan de hand? En dan zie ik het zo voor me, dat een van die oudsten in een hoekje ineens stilletjes begint te huilen. Want hij beseft maar al te goed dat het waar is wat er staat. Hij beseft het al te goed. Maar het was tot nu toe goed verborgen voor de buitenwereld. Ja, broers en zusters, ik denk dat het zo best gegaan zou kunnen zijn. He, gelijk in het eerste vers komt er een grote schok. U bent dood. Nou, je zal zomaar als gemeente zo'n brief ontvangen, he, of persoonlijk. U bent dood. Nou, ik zou me echt doodschrikken. Zoiets kun je toch wel wat tactischer zeggen. Maar Jezus laat er geen gras over groeien. Jezus is radicaal. En hij weet dat er geen tijd te verliezen is. Want het vuur is al bijna uitgedoofd. Er zijn misschien nog maar enkele kooltjes die een klein beetje gloeien. Er zit geen leven meer in, ze zijn helemaal dood. Maar ja, vraag je dan af, wat gaat er dan precies fout? En dat staat hier niet heel concreet beschreven. En misschien is dat maar goed ook. Want anders zouden andere gemeenten die deze brief lezen kunnen denken, oh, nou deze waarschuwing is niet voor ons hoor. Ja, als we de tekst goed bekijken, dan kunnen we wel een aantal conclusies trekken. Zo staat dat de gemeente Sardes dus een goede naam heeft in de wereld. En dat komt door hun werken. Maar Jezus zegt, ik heb uw werken niet volbevonden voor God. En het vinden is hier een juridische term. He, net zoals iemand schuldig bevinden. En dat geeft ook aan dat Jezus heel goed feitenonderzoek heeft gepleegd. Hij heeft heel minutieus onderzocht wat er allemaal aan de hand is met deze gemeente. En dat lezen we ook in Openbaring 2, vers 23. Een bladzijde ervoor. En dat is ook jullie tekst van de maand, als ik het goed heb. Althans, dat las ik op jullie website. En er staat: en alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoekt. Jezus kijkt dwars door de buitenkant heen. Ja, in die gemeente wordt dus heel wat afgewerkt, maar Jezus geeft er een hele dikke onvoldoende voor. Want hij ziet dat deze werken niet uit liefde voor God worden gedaan. Waarschijnlijk werden deze werken gedaan als een soort verplichting, een soort moeten, of uit eigen belang, of misschien wel het hoogmoed. Van kijk eens hoe goed wij zijn. En wat ook opvalt in ons gedeelte, is dat er helemaal geen enkele bedreiging van buitenaf is. Geen dwaalleer, zoals de Nicolaïten in Efeze en Pergamum. En ook niet zoals in Smyrna een grote verdrukking. En geen valse profetes Izebel, zoals we lezen bij de brief van Thyatira. Niks van dat alles. Helemaal geen bedreiging van buitenaf. En dan vraag je misschien af, nou, stond deze gemeente dan soms al met anderhalve been in de wereld? En werd ze daarom met rust gelaten door Satan? U hebt de naam dat u leeft, staat er. Ja, de gemeente had een goede naam naar de buitenwereld toe. En wellicht hadden ook een aantal gemeenteleden ook een hele belangrijke functie in die stad. Maar kwamen ze er niet ronduit voor uit dat ze een volgeling van Jezus waren. Kwamen ze niet ronduit ervoor uit dat ze Jezus lief hebben. Dat Jezus op de eerste plaats staat of hoort te staan. En dan vraag je misschien af, waar die gemeenteleden dan soms bang voor negatieve reacties? Waren ze bang om vervolgd te worden, net zoals die andere gemeentes? Waar is de liefde, waar is de passie kwijtgeraakt? Nou ja, hoe het ook zij, de juiste motivatie ontbrak. En blijkbaar werd er ook niet ingegrepen. De kerkleiders, ja, die lieten het allemaal op hun beloop gaan. Of misschien zelfs deze net zo hard aan mee. En alles werd met de mantel der liefde bedekt. Want ja, stel je toch eens voor dat je een gemeentelid tegen zijn schenen geschopt en dat hij misschien dan de gemeente wil verlaten. Dat wil je toch niet? Ja, Sardis had een goede naam, maar dat bleek alleen de buitenkant te zijn. En wat voor naam heeft onze gemeente, deze gemeente? Of wat persoonlijker, wat voor naam heb jij zelf? En dan bedoel ik niet Gerard of Daan of Wim. Nee, wat voor naam heb jij zelf? Kunnen anderen aan jou merken dat Jezus in jouw leven op de eerste plaats staat? Kunnen andere mensen aan jou merken dat jij Jezus echt van harte lief hebt, dat je hem wil volgen? Ja, als ik naar de buitenkant kijk, dan zie ik hier een gemeente met een goede naam. Maar ik kan niet de harten doorzoeken zoals Jezus dat doet. En misschien is dat maar goed ook. Want ja, wat zou ik anders wellicht tegenkomen? Als ik alle geestelijke zaken gewoon open en bloot kon bekijken. Ja, en zo komen we bij het tweede deel. De dringende oproep. Het is duidelijk dat er in Sardis iets moet gebeuren. En Jezus die geeft gelukkig ook direct een oplossing. In vers 2 zegt hij: wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven. En iets verder zegt hij: bedenk dan hoe u het hebt gehoord, hoe het ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Ja, lieve mensen, uiteindelijk draait het maar om één ding. Dat is bekering. Radicaal, 180 graden, draaien naar God toe. En dan wordt het overige dat dreigt te sterven weer versterkt. Ja, bekering. Waarom zijn er zoveel mensen die nog niet zichzelf hebben overgegeven aan God? He, waarom zijn zij nog niet bekeerd? En dan vraag ik me af, ja, wat zou nou de ware, werkelijke reden zijn dat mensen zich niet willen overgeven aan God? He, zou het zijn dat mensen niet zeker weten dat of God bestaat? Of zou het zijn dat mensen denken van ja, maar als ik een God geloof, dan mag ik heel veel dingen niet meer? Zou dat de ware reden zijn? Nou, ik denk ten diepste dat de ware reden is, of tenminste de meeste reden die het meest voorkomt, is dat mensen van nature vinden het ontzettend moeilijk om jezelf failliet te verklaren. Om te zeggen, ik kan het niet alleen, ik kan het niet zelf. Ik heb Jezus nodig. Dat is ontzettend moeilijk. Ja, en misschien voel je je wel een beetje ongemakkelijk hè, bij deze boodschap. Dan denk je, nou kom, dat zal toch zo vaak niet lopen. Hey, ik ben toch een goed mens, hey, ik doe mijn best. Ik probeer andere mensen te helpen. Ik doe anderen geen kwaad. Maar dan moet ik je toch even waarschuwen, want dat dachten die mensen in Sardis ook, hè? Ja, ga eens even bij jezelf na. Want wat is nou jouw werkelijke motivatie bij alles wat je doet? Waarom help je andere mensen? Is dat uit eigen belang? Is dat om mezelf iets beter bij te voelen? Is dat een goed gevoel krijgen? Of doen we dat uit liefde voor God? Uit dankbaarheid voor alles wat we hebben gekregen. Voor de toekomst die we mogen hebben. Nou, ik denk dat je wel aanvoelt hè, dat het uiteindelijk daarom gaat. Hè? Alles wat we doen, doen we uit dankbaarheid voor God. En ook voor Jezus. Want Hij voor ons is gestorven in onze plaats. Ja, alles hebben we aan God te danken. Hij heeft ons allereerst lief gehad. En als je dat werkelijk beseft, dan wil je die liefde ook weer uitdelen. Ja, als je je niet bekeert, dan heeft Jezus een duidelijke waarschuwing. Want Hij zegt, dan zal ik bij u komen als een dief. En u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Nou, en dat klinkt voor de inwoners van Sardis wel heel bekend. Want de gemeente Sardis, zoals ik al zei, dat was dus de regionale hoofdstad. En dat was een grote stad met hele dikke muren. Zal ik een groot leger? Dus eigenlijk een onneembare vesting. Nou ja, onneembare vesting. Het was toch twee keer gebeurd dat de stad bij verrassing werd ingenomen. En hoe kwam dat? Nou, dat kwam als volgt. Het zwakste punt van die stad, dat was dan altijd de poort. Dus voor die poort werd dan een wachter neergezet. En die moest opletten of er in de verte wellicht een aanvaller kwam. Zelfs een groot leger. Maar er was één doodzonde wat zo'n wacht dan kon doen. En dat is in slaap vallen. Nou, en zo is het dus twee keer gebeurd in de geschiedenis van Sardis. Dat een wachter blijkbaar te moe werd. Hij werd nog niet afgelost. En hij was zo moe dat hij gewoon in slaap viel. En de vijand, die zat te loeren, die zag dat. En zo kroop er iemand voorzichtig langs hem heen. En kon zo de poort van binnenuit openmaken. En het vijandelijke leger kon zo naar binnen lopen. Dus vandaar ook dus die subtiele verwijzing hè, in vers 2, wees waakzaam. En ook in vers 3, als u niet waakzaam bent. Ja, gemeente, wees wakker. Hè, niet in slaap vallen, want anders heb je echt een probleem. En dan krijg je Jezus liever niet op bezoek. En poeh, wat is Jezus hier streng, hè? Maar het is wel goed om te zien dat Jezus dit juist uit liefde zegt. Jezus is uit liefde zo radicaal. En dat zien we ook in Openbaring 3 vers 19. Ik pak de vers er maar even bij, Openbaring 3 vers 19. En in de brief aan Laodicea schrijft hij: ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Nou kijk, dat is nou echt een vermaning uit liefde, toch? Nou mensen, de eerste drie versen van deze brief aan de gemeente van Sardis, die waren behoorlijk pittig. En zelfs in die eerdere vier brieven wordt er door Jezus niet zo hard geoordeeld als hier bij Sardes. Maar gelukkig is Jezus vanaf vers 4 een stuk positiever. Want zelfs bij deze gemeente is nog iets positiefs te melden. En zo komen we bij het derde onderdeel, de belofte. In vers 4a staat, u hebt ook in Sardes enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben. Nou, enkele personen. Hoeveel zou dat geweest zijn? Misschien 3, 4, 5? Hooguit 10? Maar toch vormen deze mensen de harde kern. En wellicht vinden die mensen in de gemeente niet zo op. Waren ze vooral op de achtergrond actief. Maar zij hadden wel een persoonlijke relatie met Jezus. En ze hadden de juiste motivatie. En ze haatten ook alle valse vroomheid en hadden hun kleren, geestelijk gezien dan, niet bevlekt. En daarom had Jezus een mooie belofte in vers 4b. Zij zullen met mij wandelen in witte kleren. Nou, en dat wandelen in witte kleren, dat kwam voor de inwoners van Sardes ook heel bekend voor. Het is namelijk zo dat als het leger een hele grote overwinning had behaald, dan werden al deze mensen die nog hadden overleefd, die werden feestelijk binnengehaald als één grote triomftocht. En dan hadden ze allemaal witte kleren aan. Nou, en zo kon je dat leger, al die mensen, ook van een grote afstand aan zien aankomen. En op het moment dat ze zagen van, hé, al die mensen hebben witte kleren aan. Nou, dan kan je me zo voorstellen dat er dan in die stad een luid gejuich op klonk. Ja, we hebben gewonnen. Daar zijn ze weer. Ja, en witte kleding, dat is een symbool voor reinheid en heerlijkheid. Reinheid en heerlijkheid. Reinheid omdat er geen vlek op is te zien. Want als we bekleed zijn met witte kleren, dan ziet God ons rein en zuiver aan. God ziet ons door wat Jezus gedaan heeft, nu als rechtvaardige mensen, ook al zijn we dat in feite niet. En dat is ook realiteit geworden als we dat lezen in Openbaring 7 vers 9. Openbaring 7 vers 9. Dan lezen we ook over die witte kleren. En er staat, hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En ze liepen met ruide stem, de zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het lam. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij, deze die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem, u weet het, mijn heer. En hij zei tegen men, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Ja, dankzij het bloed van het lam van Jezus zijn onze kleren niet bevlekt. Dan zijn ze zo wit als sneeuw en hebben we geen oordeel te vrezen. Ja, en witte kleding, dat staat dus ook symbool voor heerlijkheid. Schitterend stralend licht. En we zien het ook bij Jezus bij de verheerlijking op de berg. Dat lezen we ook in Marcus 9 vers 3. En zijn kleren werden blinkend, zeer wit als sneeuw. Zo wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken. Nou, wat een ontzagwekkende heerlijkheid moet dat zijn geweest. Hè? En zo komen we bij vers 5. De volgende belofte. Wie overwint zal bekleed worden met witte kleren en ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Nou, en hier in dit vers is het dan de eerste keer dat het boek des levens wordt genoemd in het Bijbelboek Openbaring. En in totaal wordt het boek des levens 7 keer genoemd in het Bijbelboek Openbaring en ook nog 1 keertje ergens in het Nieuwe Testament. Ja, en in Sardes was men ook wel bekend met zo'n Boek van Levenden. Dat was het bevolkingsregister. Ieder mens dat leefde in Sardes en ook in de hele regio, die zijn naam, die werd opgeschreven in dat bevolkingsregister. En als je ook kijkt wat er letterlijk staat in dit vers, dan staat er gegraveerd met een mes op het perkament. En dan is het ook zo dat wanneer iemand dan in Sardes ter dood werd veroordeeld, dan werd zo'n boekrol, zo'n bevolkingsregister erbij gepakt. En dan zocht men de naam op van degene die ter dood werd veroordeeld. En dan werd die naam met een mes van het perkament afgekrast. En daarna werd diegene dan ter dood veroordeeld. Dus eerst was deze persoon op schrift dood en vervolgens ook lichamelijk dood. En dat geldt ook voor mensen die een natuurlijke dood stierven. Ook zij werden dan met een mes van dat perkament afgekrast. Dus ook dit voorbeeld was dus heel bekend dus, hè, voor Sardes. Ja, en het boek des levens waar wij over lezen dus, dat is een hemels bevolkingsregister. En hierin staan de namen van alle ware gelovigen. Het gaat er dus niet om of je een goede naam hebt in de wereld, maar dat jouw naam dus in het boek des levens staat. Want dan, lezen we in vers 5, zal Jezus jouw naam belijden voor zijn vader en voor zijn engelen. Maar ja, dan die moeilijke vraag die naar voren komt in dit gedeelte. Als je ooit tot geloof bent gekomen, kun je dan uit het boek des levens geschrapt worden? Want dit gedeelte zou je ook als volgt kunnen lezen. Wie niet overwint, zal niet bekleed worden met witte kleren en ik zal zijn naam beslist uitwissen uit het boek des levens. Zou je dat zo kunnen lezen? En als je dit ook verder doortrekt en kijkt naar vers 2, dan zou je zelfs kunnen zeggen, als je werken niet vol zijn begonnen voor God, dan overwin je niet en dan wordt je naam uitgewist uit het boek des levens. Is het zo? Of is het eens behouden, altijd behouden? Wat zou u antwoorden? Nou, broers en zusters, ik kan gelukkig geruststellen, want dit vers is juist bemoedigend bedoeld. Het is geen dreigement. Het is een belofte. Want er staat juist helemaal niet dat je geschrapt zal worden, of dat er iemand geschrapt wil worden. Het staat duidelijk, ik zal die naam niet schrappen uit het boek des levens. En als je ook kijkt in de rest van de Bijbel, staat er geen enkel vers dat ook maar iemand uit het boek des levens is geschrapt of zal geschrapt gaan worden. Nee, Jezus maakt geen fouten. Hij heeft geen gum aan de achterkant van zijn potlood of van zijn pen. Zo van, nou is Kees echt te ver gegaan. Ja, hij wordt uit het boek des levens geschrapt. Nee, gelukkig niet. Jezus heeft alles van tevoren goed gedaan. En zijn uitverkiezing staat voor eeuwig vast. En dat lezen we ook in Openbaring 13, vers 8. Openbaring 13, vers 8. En daar staat, en allen die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden. Althans, van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het lam dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af. Nou, en hier zien we dat bij de grondlegging, dus het ontstaan van de wereld, de namen van de christenen in het boek des levens staan. Ja, zelfs al ruim voordat we zijn geboren. En heel bijzonder is dat, hè? En eigenlijk ook te wonderlijk om te begrijpen. En hier staat dus ook dat een ieder, wiens naam in het boek des levens staat, zeer zeker niet het beest zal aanbidden. Dus met andere woorden, als jouw naam in het boek des levens staat, zal God jou helpen om te verharden en ook om te beschermen tegen ontrouw in dit beest. Dus ook hier een prachtige belofte. Oké, maar hoe zit het dan met mensen die ooit christen waren, maar die het christelijk geloof hebben verlaten? Zijn hun namen dan verwijderd uit het boek des levens? Hoe zit dat dan? Nou, en Johannes zelf, dus de schrijver van Openbaring, die geeft dan ook een heel mooi voorbeeld in 1 Johannes hoofdstuk 2, vers 19. En daar staat: ze zijn uit ons midden voortgekomen, maar ze hoorden niet bij ons. Want als ze werkelijk bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest aan het licht komen dat niemand van hen bij ons hoorde. Nee, hun namen waren niet gewist. Ze hebben eenvoudigweg nooit in het boek des levens gestaan. Want ze waren nooit wederom geboren. Het waren naamchristenen, schijnchristenen. Ze noemden zich wel christen, maar ze hebben nooit echt bewust een keuze voor Jezus gemaakt. Ja, en dan ook nu even weer die persoonlijke vraag. Sta jij al in het boek des levens? Ik hoop dat jullie van allemaal van harte ook hierop ja kunnen antwoorden. En als je dat zeker wil weten, dan moet je jezelf ook de vraag stellen van: ben ik al wederom geboren? Want als het antwoord ja is, dan sta je erin. Dan sta je in het boek des levens. En als het antwoord nee is, dan zit je nog in onzekerheid. Want ja, waar ga je dan naartoe? Ja, als je komt te overlijden, wat voor eeuwigheid ligt er dan op jou te wachten? Want uiteindelijk zal ieder mens voor de troon van God moeten verschijnen. Ieder mens komt voor de grote rechter. En dan komt ook die vraag: van, heb je mij gekend? Heb je mij lief? En in Openbaring 20, vers 12 tot 15, kunnen we lezen hoe het daar aan toe gaat. Openbaring 20, vers 12 tot 15. En ik zag de doden, groot, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld, overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld, iedereen overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Ja, dat is een ernstige boodschap, hè, mensen. Ja, dus hierbij nogmaals de vraag: ben jij al wederom geboren? En misschien zijn die wel gasten of mensen voor wie deze vraag wellicht nieuw is. Dus om het even concreet te maken, wil ik even een aantal vragen stellen. En als je op alle vragen van harte ja kunt antwoorden, ja, dan ben je wederom geboren. 1. Heb jij Jezus van harte lief? 2. Geloof je dat je zonder Jezus voor eeuwig verloren bent? 3. Geloof je dat Jezus de enige weg naar God is? 4. Is Jezus ook jouw redder en verlosser? En 5. Heb je ook een afkeer gekregen van zondige heidense gewoontes? Nou, ik hoop toch zo dat iedereen hier van harte ja op kan antwoorden. Want als je op deze vraag ja kunt antwoorden, dan ben je een overwinnaar. Dan ben je bekleed met witte kleren en jouw naam zal beslist niet worden uitgewist uit het boek des levens. En dan kun je ook, net zoals Paulus, het loflied uit Romeinen 8 zingen. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons het lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heere. Nou, hoe beantwoorden wij onze liefde naar God? Lieve mensen, de keuze is in u. De keuze is in jou. Kies je voor de wereld of kies je voor Jezus? Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Amen.